Goedenavond gemeente, van onze Heer Jezus Christus. Iedereen die hier thuis of in het kerkgebouw bij ons meekijkt, van harte welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor proponent Koelewijn uit Leusden. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is voor de voedselbank te Rondevenen. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zou de Heer willen en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 37 vers 2. Stel op de Heer in alles uw vertrouwen. Betracht uw plicht. Bewoon het aardrijk. Leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Verlustig u met blijdschap in de Heer. Dan zal hij u in liefde en gunst aanschouwen. U schenken wat uw hart voor hem begeert. Dit gaat over de vraag waar wij op vertrouwen. In onze plicht uitvoeren. In verkregen welvaart. Er rust alleen zegen op. Als we ons vertrouwen niet rust op eigen kracht, maar in het onvoorwaardelijk bouwen op wat God geeft. Dat wil hij zegenen. En dan geeft hij ook verhoring op ons gebed. We zingen vers 2 van Psalm 37. We wensen elkaar hier en thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is en die eeuwig leeft. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Fijn om op deze warme zomerse zondagavond hier in uw midden voor te mogen gaan, gemeente. Dus ik mag vanavond het woord bedienen uit Psalm 27... Maar op de liturgie stond ook een heel andere psalm die misschien ook wel heel passend is vanavond. Psalm 42, de versen 1 en 3. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Lijkt me mooi om dat op deze warme dag, waarin we misschien ook wel iets van die dorst herkennen, dat we dat samen zingen. Psalm 42, de versen 1 en 3. We willen belijdenis doen van ons geloof en daarna zingen wij uit Psalm 84, Psalm 84 vers 3 en 6, na de geloofsbelijdenis. En u en jij mag het meezeggen in je hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Maar die op de derde dag is opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. samen bidden om de opening van Gods woord. Heer onze God, Vader in de hemel, dank u wel dat we het mochten zingen. Welzalig Heer die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Dat verlangen wij. En vanuit dat verlangen zijn we hier gekomen, hier in uw huis. En vanuit dat verlangen worden we nu ook stil. En komen we bij u. En naderen wij tot uw troon. En uw grote God, u willen we danken voor wie u bent. Willen u prijzen, u schepper van hemel en aarde. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. U ziet deze avond naar ons om. En u weet ook hoe we erbij zitten, hier in de kerk of misschien ook online verbonden, waar we ook maar zijn. U weet wat ons bezighoudt ook. U weet wat ons wakker houdt, waar we misschien blij en dankbaar voor zijn. En dank u wel dat wat er ook in ons hart mag omgaan, wat ons ook mag bezighouden, dat we altijd weer in uw huis mogen komen. Dat we bij u thuis mogen komen en ons bij u welkom mogen weten. En hier in uw huis, ook deze avond, deze kerk waar al zo lang mensen komen om u te ontmoeten, verlangen wij ernaar om ook u te ontmoeten. En wilt u ons zo helpen, ook als we luisteren naar uw woord, als we misschien last hebben van warmte, of we misschien ons daardoor ook moe voelen, wilt u ons weer de kracht en de energie geven en vooral ook de Heilige Geest. Dat u ook in de lezing en in de verkondiging iets laten oplichten van uzelf, zodat we het mogen ervaren. Alleen bij u en alleen door het werk van uw Zoon vinden we werkelijk rust. En opent u zo onze ogen dat we u mogen zien. Opent u onze oren dat we u horen mogen, maar bovenal opent u ons hart, zodat we u mogen ontmoeten. Amen. Deze avond zijn er twee schriftlezingen, gemeente. Ik noemde al Psalm 27, maar we gaan eerst lezen uit het eerste boek van Samuel. 1 Samuel, hoofdstuk 16, en daarvan de eerste 13 versen. 1 Samuel 16. In Samuel 16, vers 1 tot 13. En ik zal dat lezen. Toen zei de Heere tegen Samuel: hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet. Want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei: hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei de Heer: neem een kalf van de runderen met u mee en zeg: ik ben gekomen om de Heer een offer te brengen. Dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen en ik zal u te kennen geven wat u moet doen. U moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. En Samuel deed wat de Heer gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden: is uw komst met vrede? Hij zei: met vrede. Ik ben gekomen om voor de Heer een offer te brengen. Heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaï en zijn zoon en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen zij kwamen dat hij Eliab zag en dacht: deze is vast en zeker voor de Heere zijn gezalfde. Maar de Heer zei tegen Samuel: kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet wat aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaï Abinadab. En hij deed hem voorbij Samuel gaan, maar hij zei: de Heer heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Isaï Samma voorbij gaan, maar de Heer zei: de Heer heeft ook deze niet uitgekozen. En zo liet Isaï zijn 7 zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei tegen Isaï: de Heer heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isaï: zijn dit al de jongens? En hij zei, de jongste is nog achtergebleven, zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaïe, stuur een bode, laat hem halen. Want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten, totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De Heer zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David, vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Tot zover de lezing uit 1 Samuel. Dan lezen wij Psalm 27 in zijn geheel. En er staat boven een psalm van David. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mijn leven te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelden ze zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heer verlangd, dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut in de dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten. Ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toorn, u bent mijn hulp geweest. Laat me niet in de steek, verlaat mij niet, o God, voor mijn hel. Want mijn vader en moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal me aannemen. Heere, leer mij uw weg. Leid mij op een geëffend pad omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders. Want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen van geweld. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden. Ik was vergaan. Wacht op de Heere. Wees sterk. En hij zal uw hart sterk maken, ja? Wacht op de Heere. Tot zover. Dit is het woord van God. Zalig, gelukkig ben je als je de woorden hoort en bewaart in je hart. Dan willen we nu zingen. Ook uit Psalm 27. Psalm 27 uit de bereiding van Weerklank, vers 1 en 2. En na de verkondiging zingen we opnieuw uit Psalm 27. Psalm 27, vers 7 uit de Oude Berijming. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, geliefde mensen. En vanavond gaat het over een heel bekende psalm. Psalm 27. En ik weet niet hoe het u vergaat als we zo'n psalm lezen, maar ik denk dat het voor veel van ons niet zomaar een willekeurig schriftgedeelte is. Ook niet zomaar een psalm is. Al eeuwenlang, sinds mensenheugenis, houden mensen zich vast aan die psalmen. Want wat kan een psalm diep bij je binnenkomen? Dat was toen zo, dat is vandaag nog steeds zo. Een psalm kan raken aan ons hart en aan ons persoonlijk leven. En je voelt diep van binnen, door die woorden van die psalm heen, spreekt de Heilige Geest tot mij. En het geldt niet alleen voor Psalm 27. Ik denk ook aan een heel andere bekende psalm. Psalm 23, de Heer is mijn herder. Van Psalm 42, we zongen ervan, over het hijgend hert dat schreeuwt naar fris water, zoals mijn ziel verlangt naar God. Is Psalm 84, we zongen niet het eerste couplet, maar u denkt ongetwijfeld meteen aan die mus en die zwaluw. En dan is er die 27e psalm. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods hulp genieten zou. Een psalm dus die gaat over het leven zelf. Dat is niet zomaar het leven in het algemeen. Nee, het gaat over uw leven. Het gaat ook over jouw leven. In het oude Israël, daar had deze psalm, Psalm 27, een heel belangrijke plaats. Het is een, zoals dat heet, een kroningspsalm. Een psalm die gezongen werd bij de kroning van de koning. En die ook jaarlijks opnieuw werd gezongen. Zeg maar die koning zijn jubileum vierde. Ik ben nu een jaar lang koning. En er werd opnieuw die 27e psalm gezongen. En Israël vandaag houdt nog steeds die traditie in stand, al hebben ze geen koning meer zoals dat vroeger het geval was. Wat kan gebeuren dat als je in het najaar in de buurt van een synagoge bent, dat je het hoort. Dat je hoort die klank van de shofar, het oergeluid van de ramshoorn. Die ramshoorn die geblazen wordt om het begin van Rosh Hashanah, het begin van het Joods nieuwjaar aan te kondigen. Het is niet alleen maar het begin van Joods nieuwjaar, nee. Het is ook het moment waarop God als koning van de schepping wordt aanbeden. En vanaf dat moment beginnen dan die 10 onzagwekkende dagen. De dagen van zelfonderzoek, dagen van inkeer en bekering, dagen op weg naar Yom Kippur. De dagen op weg naar de grote verzoendag, de heiligste dag van het jaar. Op weg naar die ontmoeting met God. Op weg ook in het verlangen verzoend te worden met God. Bid Israël, Psalm 27, in de ochtend, in de middag en in de avond. Psalm 27, heel de dag. Ja, dat geldt voor Israël. En hoe geldt dat dan voor ons? Nou, ook wij gaan deze week weer op weg. En ook voor ons geldt dat iedere dag weer zijn licht over ons leven mag opgaan. Dat iedere dag dat we zijn leven, dat we het leven in hem ontvangen, dat we hem mogen kronen. Ook als de koning van ons bestaan. En vandaag luisteren we dan op deze warme zondagavond mee met Israël. We luisteren mee naar die woorden van Psalm 27. En daarbij lichten een aantal woorden op. Te beginnen vers 1. En meteen dat eerste vers, en misschien is je dat ook wel opgevallen, klinkt Davids geloofbelijdenis. De Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Nou, dat klinkt heel mooi. Maar het is ook al meteen heel duidelijk dat het niet allemaal roze geur en maneschijn is in het leven van David. Want blijkbaar was er genoeg reden om te vrezen. Blijkbaar was er genoeg reden om bang te zijn. Maar ondanks die angst, misschien moeten we wel zeggen, juist dankzij die angst, zegt David, juist in die angst is God mijn licht en mijn heil. En in onze vertaling staat er daarna, de Heer is mijn levenskracht. In het Hebreeuws staat daar Maot Schai. En dat had ook vertaald kunnen worden als de Heer is de veilige burcht in mijn leven. En zeker omdat die versen daarna gaan over die strijd die David heeft te voeren, was dat eigenlijk ook wel een mooie vertaling geweest. Het laat iets zien van wie God is in het leven van David. En die God ook wil zijn in ons leven. Onze veilige burcht, jouw veilige burcht. Waar je mag schuilen. Waar je veilig bent, te midden van alles wat er op ons afkomt. Te midden ook van alles waarover je onzeker kan zijn. En dat we dan in de omstandigheden van het leven blijven zeggen, de Heer is mijn licht en mijn heil, de Heer is de veilige burcht in mijn leven, dat spreekt niet voor zich. Ik denk dat we dat allemaal wel weten. Want wat kan er veel gebeuren in je leven? En David heeft het dan in vers 2 en 3 over kwaadwilligen of kwaaddoeners die op hem afkomen om hem leven te verslinden. En als een soort overtreffende trap heeft hij het niet alleen meer over kwaaddoeners, over tegenstanders en vijanden, maar hij heeft het over een heel leger. Hij heeft het over een oorlog. Hij schrijft in vers 3 al, belegerde mij een leger, al brak er een oorlog tegen mij uit. En het moment dat je zou denken als normale sterveling, nu is het voorbij. Nu is het over. Dan schrijft David, toch vertrouw ik hierop. Waarop? Nou, dat de Heer de veilige burcht in mijn leven is. En voor David waren dan die kwaaddoeners en dat leger heel fysiek aanwezig. Zoals een Goliath die de strijd met David wel zag zitten en in hem een makkelijke prooi zag. Maar wat te denken aan Saul, die een ware kopjacht op David inzette om hem te doden. En later was er Absalom, Davids eigen zoon, die zijn vader van de troon stootte. En ik twijfel er niet aan. Want net als David hebben we allemaal ervaring met kwaaddoeners in ons leven. Al is het misschien minder een kwestie van leven en dood. Allemaal krijgen we te maken met onrecht. Met een oneerlijke manier waarop mensen met je zijn omgegaan of misschien wel nog omgaan. En dat begint al heel jong op het schoolplein. Maar dat gedrag gaat nooit met pensioen. Dat gaat altijd door. Nee, jij mag niet met ons meedoen. Jij hoort er niet bij. Jij niet. En wat kan dat onrecht dan aan je vreten? Wat kan dat je beklemmen? Of, en dat kan ook, misschien is die kwaaddoener in je leven wel die zonde waar je mee worstelt. Maar die iedere keer weer terugkomt. En die voor je gevoel tussen jou en God instaat. Of misschien heb je die kwaaddoener bij het lezen ook wel herkend in die ziekte die jou, je man, je vrouw of misschien ook wel je kind heel plotseling van de een op de andere dag overviel. Het geluk dat zo gewoon leek, het was zomaar voorbij. Misschien zeg je wel, nee, mijn kwaaddoener is heel anders. Mijn kwaaddoener is een onzichtbaar, donker monster. Het is een depressie. Het is een diepe angst. Niemand die het ziet. Maar het heeft me helemaal in zijn greep. En het ligt een grauw sluier over mijn leven, elke dag opnieuw. En David houdt het dan ons vanavond voor, in deze psalm, om ook dan, misschien nog wel beter, om dan juist dan, ook in die moeilijke omstandigheden te blijven vasthouden, te blijven volhouden, te blijven geloven. En met David maar gewoon te blijven zeggen, ook al komt je hart daar misschien, of al kan je hart daar misschien op dat moment zelf helemaal niet in mee. De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heer is de veilige burcht in mijn leven, voor wie zou ik angst hebben? Die woorden van David, ze staan niet op zichzelf. Het is niet zo dat David zegt, de Heer is mijn licht en mijn heil en nu kan ik verder wel rustig mijn eigen gang gaan. Want in vers 4 schrijft hij, één ding heb ik van de Heer verlangd, dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heer, alle dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En wat David hier zegt, laat zich misschien wel het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Als je jong bent en verkering hebt, of als je gaat trouwen of net getrouwd bent, maar ook later, als je misschien al jaren getrouwd bent, dan kun je het tegen die ander zeggen als een soort belijdenis. Ik hou van je. Maar als dat bij woorden blijft, als er niet een verlangen is, niet het verlangen om ook echt bij die ander te zijn, dan stellen die woorden, ik hou van je, niet zo heel veel voor. En zo is het in een relatie tussen mensen, Maar zo is het ook hier. David voelt een heel diep verlangen. Een diep verlangen om te wonen in het huis van de Heer. En dat was in Davids dagen nog niet de tempel. Al wordt in sommige vertalingen wel dat woord gebruikt. Maar het was het heiligdom, de tabernakel. En hij laat er geen misverstand over bestaan wat hem drijft. Hij zegt, één ding heb ik van de Heer verlangd. Dat zoek ik, dat ene ding. Namelijk dat ik daar in dat heiligdom bij God wonen mag. En David verlangt ernaar om in dat heiligdom de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen. En dus alles wat God mooi, aantrekkelijk en ontzagwekkend maakt. Zijn trouw, zijn liefde, zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn grootheid, zijn majesteit, zijn rechtvaardigheid. En de taal die David hier gebruikt, dat is de taal, dat is niet zomaar een taal. Dat is niet een soort rationele beschrijving van wat God allemaal is. Hier gebruikt David de taal van een geliefde, een taal vol verlangen naar die ander die zo mooi is. Dan nog één ding over vers 3. David zegt, één ding heb ik van de Heer gevraagd, dat zal ik zoeken. En letterlijk zegt David hier, één, een gat heb ik gevraagd van de Heer. En dat woord kun je vertalen zoals de Herziene Statenvertaling dat gedaan heeft, als één. Maar je kunt het ook vertalen als eenheid, als heelheid. Dat bij de Heer zijn, dat verlangt David niet alleen maar op het moment dat hij in het heiligdom is. Hij verlangt ernaar dat zijn hele leven een eenheid, een heelheid vormt. Waar hij elke dag God mag ontmoeten. Niet alleen als hij die offers brengt in het heiligdom, maar elke dag. En dat geldt dan ook voor ons. Dan ontmoeten wij God niet alleen maar hier, als we hier in de kerk zijn, op zondag. Maar dan is God er ook morgenochtend, als je weer op de fiets stapt. Of misschien in de auto, op weg naar je werk. En als je ziet dat de zon weer opkomt. Dat je misschien weet van het wordt weer een warme dag. En God is er ook als je morgen je badge tegen het toegangpoortje houdt. Om bij je werk naar binnen te komen. Of als je koffie haalt. Of iets anders. Voor je collega's. En dan is God er ook als je het ziekenhuis binnengaat. Of misschien wel een huis waarvan je weet. Hier heerst de rouw. Dan is heel de wereld. Heel het leven. Is zijn tempel. En dan zegt David dan letterlijk van, hij doet mij schuilen in zijn hut, in zijn soeka, in zijn loofhut. De loofhut waar Israël in verbleef, op weg naar het beloofde land. En ter herinnering daaraan bouwen Joden nog altijd, in de tijd van het loofhuttenfeest, een loofhut. En als je die gezien hebt, dan weet je, ja, die loofhut die biedt totaal geen bescherming. Je kunt zo door het dak heen kijken. Dat is precies de bedoeling. De regen valt zo door dat dak, door die takken en door die bladeren naar binnen. En een beetje vijand breekt ook zo door die provisorische wanden heen. En toch zegt David, hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Maar hoeveel bescherming biedt dan die tent? Ik denk dat de kinderen dat wel weten. Van oké, je kunt als je op vakantie bent in de tent, je kunt er droog zitten. Maar een flinke windvlaag en de tent ligt om. En een beetje vijand, die is zo binnen. En dan zegt David ook nog, hij plaatst mij hoog op een rots. Maar die rots waar David het hier over heeft, en waar later, de rots van het heiligdom, de rots waar later Salomo zijn tempel op zal bouwen, de rots die we allemaal wel kennen als die tempelberg in Jeruzalem, dat is helemaal niet zo'n hoge rots. En mensen die in Jeruzalem zijn geweest en misschien ook wel naar de Dode Zee zijn gegaan, die Massade hebben gezien, die weten, ja, die rots van die tempel, die bood niet zoveel bescherming. Dan kun je beter bij Massada zijn, bij de Dode Zee. Dus die beelden die David hier gebruikt in de psalm maken duidelijk, het gaat David niet om de woning van God. Nee, het gaat David om de bewoner. Het gaat David om God zelf. En daar wil David bij wonen, heel zijn leven lang. Ook als er moeilijkheden zijn, ook als er kwaaddoeners loeren, en zelfs als het kwaad toeslaat. Ook dan, nee, juist dan, zegt David, juist dan wil ik thuis bij God zijn. En het thuis zijn bij God, dat spreekt niet voor zich, dat kan wel eens heel makkelijk klinken. Als we zeggen, ja, daar moeten we maar naar streven, daar moeten we maar veel om bidden. Maar dat thuis zijn bij God, in alle facetten van het leven, Dat is soms heel moeilijk, want je leven kan soms zomaar veranderen. En je vertrouwen op God kan van het een op het andere moment, laat ik het maar heel eerlijk zeggen, kan verdampen. Kan zomaar weg zijn. En ik denk dat er ook wel hier zijn vanavond, of thuis die meekijken, die daarvan weten. En misschien zit je daar nu ook wel middenin. En waar in vers 1 David nog zo vol vertrouwen was, en waarvan je het zegt, er zijn ook momenten geweest dat ik zo vol vertrouwen was, klinkt opeens in vers 7 een heel zachte, een heel onzekere stem. Er klinkt een gebed. Hoor, Heere, wees mij genadig en antwoord mij. Verberg uw gezicht niet voor mij, wijs mij niet af, verstoot mij niet, verlaat mij niet. Die overgang die is zo abrupt, dat er veel commentatoren zijn die zeggen, dit kan nooit één psalm zijn geweest. Dit zijn twee verschillende psalmen. Maar ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat je in je levensweg met God, dat je hier heel sterk in iets in kunt herkennen. In je leven kun je het ene moment vol enthousiasme je geloof beleiden, je gevuld voelen met de geest, om je het volgende moment diep onzeker te voelen en te bidden of je toch alstublieft iets, hoe klein ook, iets van God mag ervaren. En heel zachtjes, heel voorzichtig klinkt dan je gebed, verberg uw aangezicht niet voor mij. Laat me niet in de steek, nu niet. Verlaat me niet. Want dat is ten diepste de angst die David voelt. De angst om verlaten, om alleen gelaten te voelen. En die angst, die klinkt het meest voelbaar. Het meest invoelbaar misschien ook wel. Het meest traumatisch in vers 10. Want mijn vader en moeder, ze hebben mij verlaten. En in dat vers lijkt het alsof David zich iets herinnert. Alsof David moet denken aan dat bezoek van Samuel. Misschien is het je wel opgevallen. Tijdens dat bezoek, als Samuel bij zijn gezin, bij zijn familie over de vloer komt, er is niemand die denkt aan David. Zijn vader niet. Zijn broers niet. En ook zijn moeder steekt niet even de deur om het hoekje om te zeggen, er is er nog één hoor. Er is er nog één. David is er ook nog. Niemand. Niemand denkt aan David totdat Samuel erom vraagt. Zou het misschien, heel misschien, ik weet dat het onwaarschijnlijk is. Maar zou het heel misschien zo kunnen zijn dat er toch nog iemand anders is. Waar nu niemand aan denkt, maar die er toch is. En David begrijpt die boodschap maar al te goed. Mijn vader, mijn moeder, mijn broers. Zij denken niet aan mij. Zij hebben mij verlaten. Maar, zegt David, de Heere neemt mij aan. En die ervaring van verlaten zijn, van dat je je afgewezen voelen, herkennen we daar niet allemaal iets van. Misschien subtiel dat je je afvraagt, afvroeg, word ik hier eigenlijk wel geaccepteerd? Hoor ik er wel bij? Of misschien ook wel veel minder subtiel. Toen je daadwerkelijk verlaten werd door. Vul mij in. Je dacht dat je van de ander op aankon. Je gaf je vertrouwen, maar toch. En laten we het maar eerlijk tegen elkaar zeggen vanavond. Het is een heel menselijke, een hele diepe behoefte. Om te weten dat we er mogen zijn. Te beginnen dicht bij huis, thuis, binnen je huwelijk, binnen je gezin. Maar ook op school, op je werk. En in de wereld is het volkomen normaal om elkaar te beoordelen, vooral op wat we kunnen. De cijfers die we halen op school, op je bijdrage aan het bedrijfsresultaat. Hoe je past in het team. Hoe je scoort in de ranking ten opzichte van je andere collega's. Maar laten we hier in de kerk, maar zeker ook in de gezinnen, anders met elkaar omgaan. Ook al zijn we heel verschillend. En ook al groeit dat wel eens. En ook al betekent dat wel eens ruzie en conflict. Maar laten we elkaar dan toch ten diepste accepteren om wie we ten diepste zijn. geliefde kinderen van God. En hou dat beeld van David die door zijn ouders verlaten is dan nog heel even vast. Want meteen na die uitroep van David in vers 10 zegt hij: maar de Heere zal mij aannemen, gaat hij door in vers 11. Dan zegt hij: onderwijs mij, Heer. En opnieuw, het Hebreeuws werpt een geweldig licht op dit ene woord. Het Hebreeuwse woord voor onderwijzen is hier horeni. En dat woord bevat een heel diepe laag. Als je weet dat hore ook ouder betekent. Vader. Moeder. Dus wat David hier zegt is: wees u maar een ouder. Wees u dan een vader en een moeder voor mij. Adopteert u mij dan maar. In uw gezin. En dat is een ontroerend gebed van een in de steek gelaten, een alleen gelaten mensenkind. Heer, wilt u mij adopteren? Mag ik bij u thuiskomen? En als dat gebeurt, dan blijft het daar niet bij. Want zo voegt David daaraan toe en leidt mij op een geëffend pad. En dat is dan een pad waarin je niet je eigen weg gaat. Niet volgens je eigen wil, maar naar uw wil. En dat is het pad naar de plek waar God je hebben wil. En tegelijk is het ook een pad waarin we leren, heel geleidelijk leren, de moeite en de kwaaddoeners in het leven te verduren. Een pad waarbij we leren op God te wachten. Om vast te houden aan God, dwars door de stormen van het leven heen. Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Neemt u mij maar bij de hand. En naar welke plek brengt hij je dan? Heb je dat ontdekt in je leven? Het is de plek waarvan Samuel het zei, toen hij besefte: er mist er nog eentje. Dat Samuel, ik kan me voorstellen dat hij bijna uitriep, toen hij hoorde dat er nog eentje ontbrak. Dat Samuel toen riep: ga heen, stuur een bode, want we zullen niet aan tafel gaan voordat hij hier gekomen is. Vanavond heeft God opnieuw een bode gestuurd. Zijn Heilige Geest. En ook nu komt die bode niet met lege handen. Hij heeft een boodschap bij zich. Een boodschap voor u en voor jou. Een boodschap die alles zegt, maar die je nergens toe dwingt. Als je die boodschap openvouwt, dan staan daar maar een paar woorden. Ik heb voor jou betaald. Ik heb voor jou betaald. En wij gaan niet aan tafel voordat jij er bent. Wil je mijn weg gaan? Kom maar achter mij aan. Bij mij ben je welkom. Bij mij ben je veilig. Bij mij kom je thuis. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop? Waar was mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Nou, wacht op de Heer. Gods vruchten schaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u, op ons, in onze zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Amen. willen samen danken en bidden. We willen ook samen bidden voor de jongeren die de uitslag van hun examen verwachten. Ik weet niet of ze hier zijn vanavond. Maar we gaan voor jullie bidden. Maar ook voor hen die nog bezig zijn met de eindfase van hun school of studiejaar of opleiding of hoe dan ook. Dat het ook allemaal goed mag gaan. Verder willen we bidden voor de chronisch zieken, de eenzame, mensen die depressief zijn, rouwdragenden. Dat zij ook mogen weten dat de Heer nabij is, ook in hun moeite en zwakheid en zorgen. Zullen we samen danken en bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest. God van Abraham, Isaac en Jacob. God van Samuel en David. God van Israël. Opnieuw naderen we voor uw troon. En we weten wie we zijn. We weten dat we onvolmaakte mensen zijn. Heer, we belijden dat we het soms heel moeilijk vinden om aan u te blijven denken. En om op u te blijven vertrouwen in de stormen van het leven. En we vinden het soms heel moeilijk om te blijven wachten, om het van u te verwachten. Soms worden we wel eens ongeduldig. Maar Heer, u bent met ons bezig. U kent ons, u zoekt ons. En hebt uw bode de Heilige Geest gestuurd, ook deze avond. Ook op deze plek. En dank u wel dat u ons ook nu niet aan onszelf overlaat. Dat u ons niet in de steek laat. Dat u er altijd bent. En samen bidden wij. Samen bidden we voor deze uw gemeente. Voor mensen om ons heen en misschien ook wel voor onszelf. Als we bidden voor mensen die vastzitten aan allerlei moeite. Die belemmerd worden door kwaaddoeners van toen. Of door kwaaddoeners nu. Wilt u de ketenen waarmee ze vastzitten, wilt u ze breken. Wilt u ze losmaken. Wilt u ze vrijmaken. En wilt u hen en wilt u ons allemaal helpen om ons over te geven aan u. Om op u te wachten. Om het van u te verwachten. We bidden deze avond ook voor de zieken. Fysiek of mentaal. We bidden ook voor de ouderen in hun omstandigheden. Wilt u en heel persoonlijk nabij zijn, ook in de avondschemering van hun leven, zodat ze het mogen uitstralen, wat het betekent. Om hier op aarde ergens toch ook altijd maar een vreemdeling te zijn. Deze avond bidden we ook voor de jongeren, die opgroeien in een wereld die steeds minder van u wil weten. Houdt u ze vast, is u hen nabij, ook als ze worstelen met vragen over verlies en verdriet. Wilt u juist dan uw Heilige Geest schenken, zodat ze het mogen merken. Ik ben niet alleen, wat anderen ook van mij vinden. Welke oordelen ze ook over mij mogen hebben. Mijn hemelse Vader ziet me zoals ik ben. Hij nodigt mij uit. Bij hem ben ik welkom. Altijd. En we bidden u zo ook voor de jongeren in de gemeente. Ook als ze wachten op een uitslag van een examen. Of als ze druk zijn met de afronding van weer een studiejaar. Er komt zoveel op ze af. Geef dat ze u mogen leren kennen. Niet alleen met het hoofd, maar ook met het hart. En dat ze iets mogen proeven, iets mogen ervaren ook. Van uw liefde en zorg. Schenkt u ons zo ook uw liefde voor elkaar. En geef dat we echt naar elkaar omzien. Ook als we verschillend zijn. Of anders over dingen denken. Geef dan, juist dan. Dat we over onze eigen grenzen kunnen heen stappen. Om uit te reiken naar een ander. Vader, Zoon en Geest, dank u wel. Dank u wel voor die prachtige 27ste psalm. Dat u het ons ook vanavond weer liet weten dat u met ons bent. En dat wat de omstandigheden ook zijn. En wat er de komende week, de komende periode nog op ons wacht. Dat u over ons uw vleugels zult spreiden. En zo bidden we samen. Het gebed dat uw Zoon ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En dan is er nu de collectegelegenheid om uw gaven te geven. En aansluitend zingen we het slotlied, weerklank 356, Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn. En zijn zegen mag ik u biddend meegeven. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de verbondenheid met de Heilige Geest is en blijft met ons allen. Amen.